U gaat zeggen, hoe komt hij daar nou bij? Kijkt u naar vers 23. En daar ziet u dat ook gesproken wordt over het fundament. Waar de apostel schrijft, indien gij maar blijft in het geloof, gefundeerd en vast, en niet bewogen wordt van de, en daar heb je die uitdrukking weer, hoop des evangelies die gij gehoord hebt. En in vers 27 in het hoofdstuk, daar wordt Christus zelf de hoop der heerlijkheid genoemd. Hoop des evangelies, Christus zelf de hoop, hij is de hoop der heerlijkheid. Wat heeft dat nu te zeggen in verband met de prediking? Het wordt vaak genoeg gezegd, in de prediking moet aan de orde komen de ene naam, de twee wegen, de drie stukken. Nou, dat is zeker waar, de ene naam en de drie stukken, maar ook de twee wegen. En waar gaat het dan om? Een weg gaat ergens naartoe. Toen we hier naartoe reden, toen keken we regelmatig op de routeplanner, ouderling Mostert en ik. En we vroegen ons af, waar zou die nieuwe Bethelkerk toch ongeveer wel zijn? Dan dacht je dus steeds aan het eindpunt van de route. Je denkt niet zomaar aan een weg, maar een weg gaat ergens naartoe. En zo mogen we ook deze morgen vragen. Waar is de weg naartoe? En komt dat aan de orde in de prediking, want er is een brede weg waar we ons van nature allemaal op bevinden, die naar het verderf leidt. En er is een andere weg, die smalle weg, die ten leven leidt. En dan verstaat u wel dat als het gaat om de hoop, dat die hoop niet verbonden is aan die brede weg, want die gaat naar het verderf. Maar aan de smalle weg, die ten leven leidt. Daarom een prediking, waarin alleen maar gezegd wordt, het gaat goed. Een prediking waarin een mens wat verwend wordt, met voeding, met spijze die hem aanstaat, die hem past, is een misleidende prediking. Het is in de prediking nodig dat we wel eens schrikken. Ik heb daar een voorbeeld van in mijn eigen leven. Het is al jaren geleden, ergens in de 70e jaren, dat ik een preek hoorde van een predikant. En ik was boos. Want ik werd zondaar genoemd in die preek. En u moet weten, ik ben van huis uit liberaal. En ik was bepaald niet gewend zo aangesproken te worden, zondaar. Maar de mensen die naast me zaten, die verblikten niet, die verbloosden niet. Ze waren eraan gewend. Het woord deed ze geen pijn, het deed mij wel pijn. Ik was boos. Want er werd mij gezegd dat ik op de verkeerde weg was. En later ging ik zien, die predikant, die predikte het woord recht. Ik was verkeerd. Ik was op de verkeerde weg. Ik was op die brede weg. En als je toen direct naar die preek aan mij gevraagd had, heb je er schik van, zoals op de Veluwe wel eens zeggen, dan had ik gezegd, nee, ik heb er geen schik van. Maar daar gaat het ook helemaal niet om. Of we ergens schik van hebben. Of we een beetje gestreeld worden. Of, zoals dat een beetje klinkt in deze moderne tijd, als we maar voeding krijgen. Voeding is een zeer misleidend woord. Ik kom het nogal eens in gesprekken tegen met mensen die zeggen van ja, we zijn van die kerk overgegaan naar die kerk, want daar kregen we meer voeding. Dan gaat het bij mij altijd een beetje kriebelen. Want een mens heeft wel eens voeding nodig die hem misschien helemaal niet smaakt, maar die veel profijtelijker is dan wat wel smaakt. Zachte dingen. Bedriegerijen. Dat smaakt een mens wel die zijn weg wil gaan in het vlees zonder de Heere. Als de Heere gaat werken door zijn geest, dan gaat er iets gebeuren. Dan ga je zien dat je een vijand bent. En dat niet zomaar een beetje in de overdenking, want een mens kan er rustig nog mee verder leven. Toen liet de Heere me zien dat ik een vijand was. En dan zijn het woorden. Maar het moet beleving worden. Dat ik gezondigd heb tegen een goede en goeddoende God. En dat ik het ga beleiden. Ik heb tegenover u zwaar en menigmaal misdreven. Die zaken moeten in de preek aan de orde komen. Juist als je wat liefde mag hebben tot de Heere en zijn dienst. Maar ook tot de mensen die aan je zorgen zijn toebetrouwd. Het is nog niet zo lang geleden dat ik naar de dokter moest. En de dokter gaf me medicijnen en die waren niet aangenaam. En toch waren ze nuttig, nodig en noodzakelijk. Wel, in de prediking moet een mens eerlijk behandeld worden. En die dokter die behandelde mij ook eerlijk. En wees me erop wat nodig was voor het lichaam. Wel, een herder en leraar heeft u te wijzen op wat nodig is ten eerste tot Gods eer. Maar ook tot zaligheid van zondaarszieden. En dan is het niet alleen inderdaad die ene naam en die drie stukken, maar ook de twee wegen. En dan is het liefde, als daar gewaarschuwd wordt voor die brede weg die naar het verderf leidt. We gaan terug naar Colossense 1. Wat ons opvalt is dus dat de apostel spreekt over hoop, maar daarvoor in het vierde vers zegt hij, we hebben gehoord van uw geloof in Christus Jezus. Van de liefde die gij hebt tot alle heiligen. Om de hoop die u weggelegd is in de hemelen. In de versen 4 en 5 worden geloof, hoop en liefde op een bijzondere wijze aan elkaar verbonden. Zoals in 1 Korinthe 13 vers 13. En nu blijft geloof, hoop en liefde, deze drie, doch de meeste van deze is de liefde. In 1 Thessalonicenzen 1 vers 3 staat dat ook. Zonder ophoudende, gedenkende het werk uws geloofs, de arbeid der liefde en de verdraagzaamheid der hoop op onze Heere Jezus Christus voor onze God en Vader. En in 1 Thessalonicenzen 5 vers 8. Maar wij die desdaags zijn, laat ons nuchteren zijn. Aangedaan hebbende het borstwapen des geloofs en der liefde. En tot een helm. Dan heb je ten diepste weer die wapenrusting waar onze voorzitter over sprak. En tot een helm de hoop der zaligheid. En dan begrijpt u wel dat als de hoop der zaligheid daar een helm genoemd wordt, dat het dan niet gaat om een hoop zoals wij spreken over hoop. Dat doen we regelmatig. Dan zeggen we, ik hoop morgen daar of daar naartoe te gaan. Dat bedoelen we eigenlijk. Dat is mijn plan. Het zal misschien ook zo wel gaan, maar ik weet het niet zeker. Of zoals een kind dat kan zeggen op school. Komt zo'n kind thuis. Vader en moeder vragen, hoe ging het met je proefwerk wiskunde? En dan zegt zo'n kind, ik hoop dat het er voldoende is. Maar dan zie je al aan de ogen dat een hopen is soms tegen beter weten in. Dat is niet de hoop die bedoeld wordt in het Nieuwe Testament. Daar gaat hopen niet op een hopen tegen beter weten in. Maar dan gaat het om een verwachten van de Heere die de zaligheid heeft verworven en die haar toepast door de Heilige Geest, maar die ook doet trekken tot hem. Want dat mogen we ook wel zeggen. Dat is het verlangen van de drie-enige God. Dat is ook het verlangen van de middelaar. Dat ze eenmaal alle bij hem zullen zijn die hij gekend heeft, opdat de drie-enige God eeuwig groot gemaakt mag worden. O, de Heer heeft het ook gezegd bij het heilig avondmaal, heb ik ook zo nog op terug te komen. Dat de Heer zo verlangd heeft om de Pascha met hen te houden eer dat hij zou gaan lijden. Ja, de Heer verlangt naar de zijne. Gods kinderen kunnen ook wel eens dat verlangen naar hem in de beoefening hebben. Maar veel belangrijker is dat hij verlangt naar al wat hij gewrocht heeft en dat juichen zal tot zijn eer. De hoop van het evangelie. Daar spreekt de apostel over in zijn brief aan de Colossenzen. Dan gaat het dus om de inhoud van het evangelie. De inhoud van het evangelie is de hoop. En de hoop, dat is Christus. Dan gaat het niet om een misschientje. Maar dan gaat het om een vaste grond op weg en reis naar de eeuwigheid. Voor Jood en voor heiden. De apostel Paulus schrijft in Romeinen 15 vers 12. En wederom zegt Jesaja, er zal zijn de wortel van Isaï en die opstaat om over de heidenen te gebieden. Op hem zullen de heidenen hopen. Maar ook in dat grote hoofdstuk over de opstanding uit de doden. 1 Korinthe 15, indien wij alleenlijk in dit leven op Christus zijn hopende, zo zijn we de ellendigste van alle mensen. Maar hij is opgestaan en dat is de hoop. Buiten onszelf. In hem. En dan zou je het volgende kunnen zeggen. Ik vat het samen en ik ga even aan enkele dingen voorbij. De hoop, maar die levendig mag zijn, waar Christus werkt door zijn Heilige Geest in de ziel. De hoop doet de ziel terugzien in verwondering. Laat haar neerzinken in aanbidding en doet haar zich uitstrekken in de verwachting. Terugzien in verwondering. Neerzinken in aanbidding. Uitstrekken in de verwachting. Die hoop moet al ons leed verzachten. En wat is uw hoop? Wat is de verwachting in uw leven? In Psalm 119 vers 25 lezen wij: gedenk aan het woord gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven. Dit is mijn troost in druk mij toegelegd, dit leert mijn ziel u achteraan te kleven. Al hetgeen uw mond aan mij had toegezegd, gaf aan mijn hart. Vertroosting, geest en leven. Het zijn de toezeggingen die levend maken en die het leven ook onderhouden. Dat is het leven van de hoop op de belofte Gods, die in Christus Jezus, ja en amen zijn, Gode tot heerlijkheid. En zo spreekt de apostel Paulus over de hoop. En dan ziet hij wel het lijden in deze tijd. Hij ziet ook de vervolgingen. Hij ziet de moeite. Maar bij dat alles klinkt als het ware bij de apostel Paulus: God de Heere regeert, beeft gij volkeren eert. En dan zegt hij dan ook in Romeinen 8 vers 18. Want ik houde het daarvoor dat het lijden deze tegenwoordige tijds niet is te waarderen tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Dan kan er een roemen zijn in de verdrukking. Maar dan mag er leidzaamheid zijn, standvastigheid. Dan spreekt de apostel in Romeinen 5 ook over de bevinding, de beproeving. Maar dan ook het uitzien, de hoop. Hoop houdt daarin vertrouwen. Eigenlijk is hoop heel erg verbonden met het woordje geloof. Het geloof in Christus geeft ook hoop op hem. En geeft liefde tot God bovenal. En tot de naaste als tot onszelf. Dat is een wonder. Want de catechismus leert ons dat het wezen van de wet haar hoofdsom is: God lief hebben bovenal en de naaste als onszelf. En wij zijn van nature geneigd God en de naaste te haten. En dat is onze staat en toestand. Onbekwaam tot enig goed, geneigd tot alle kwaad, tenzij hij door de geest Gods wederom geboren worden. En liefde gaat krijgen tot God, maar ook tot de naaste, hier in beginsel, straks volkomen. Dat hebben we niet van onszelf. Dat geloof niet, die hoop niet, die liefde niet. Je kunt het wel als een eis bij de mensen neerleggen. Je moet geloven. Je moet hopen. Je moet lief hebben. Maar daar kom ik mezelf zo tegen. Die eis ligt er krachtens Gods wet, jawel. Maar ik ben zo'n vijand. Ik doe dat van nature niet. En daarom is steeds die bede nodig: Heere, bekeer mij toch tot u. Zo zal ik bekeerd zijn. Leer mij geloven. Leer mij lief hebben. Leer mij hopen. Niet op een hoop in mezelf als een misschientje, maar op die vaste rots ter behoudenis. En zo lezen we dan ook in Hebreeën 1 vers 1. Het geloof nu. Niet het geloof in het kunde, in de kunde van een mens. Maar het geloof in wie de Heer is, is een vaste grond der dingen die men hoopt. En een bewijs der zaken die men niet ziet. Een vaste grond. De kanttekening zegt ervan. Of een vast vertrouwen. Dat is hetgeen doet bestaan of vast. En als tegenwoordig staan de dingen die van God in Christus beloofd zijn. En die derhalve door de hoop worden verwacht. Het wel ook niet alleen geschiet door zomaar een toestemming van Gods belofte in ons verstand. Maar ook door een vertrouwen op dezelfde, in onze wil. En als het ook dan gaat om een bewijs, dan zegt de kanttekening, of een overtuiging. Want het geloof, ziende op Gods openbaring en belofte, overtuigt en verzekert het hart des mensen veel sterker van de waarheid der zaak, dan enig ander bewijs uit de natuurlijke reden voortgebracht. En tenslotte, bij de zaken die men niet ziet, zegt de kanttekenaar, dat is zelfs die door natuurlijke zinnen of reden door ons niet worden begrepen. Of die niet tegenwoordig zijn voor onze ogen. Want hoewel de dingen die gezien worden ook wel geloofd worden, gelijk Christus tot Thomas spreekt in Johannes 20 vers 29. Nochtans is dit eigenlijk niet het goddelijk geloof dat in ons door de Heilige Geest wordt gevocht. Het welk alleen op Gods belofte of openbaring ziet. Het zij de dingen nu verleden, dus terugzien in verwondering, tegenwoordig neerzinken in aanbidding, of toekomende zijn. En dat is uitzien in verwachting. De apostel spreekt dus ook daar over geloof, hoop en liefde. Hoop buiten onszelf, in hem. En dat geeft ook richting aan de prediking. Moeten we nog wel even zeggen, wat is prediking eigenlijk? Het woord prediking komt uit Latijn. En in de Latijnse uitgave van de Bijbel kom je dat woord eigenlijk niet zoveel tegen, alleen maar in 1 Samuel 8 vers 9. Daar staat de uitdrukking te kennen geven de wijze des konings. Dat woord betekent daar dus voorzeggen, te kennen geven, namens. Het Griekse woord voor prediking wijst ons daar ook op. Dat is het spreken zoals een heraut doet, namens een ander, namens een koning bijvoorbeeld. En zo hebben predikers niet alleen eigen woorden door te geven, juist niet, maar de woorden des Heren, de boodschap van het evangelie. Als het dan gaat om de hoop, dan begrijpt u nu wel dat als de prediking mag klinken en er gewezen wordt op de hoop, dat de prediker daar niet een toespraak houdt en zijn eigen gevoelen weergeeft, maar het woord des Heren. En dat als het ware daarin doorklinkt, hoop niet op een mens, maar hoop op den Heren, gij vroom, is Israël in nood. Er zal verlossing komen vanwege de goedheid van de mens. Nee, zijn goedheid is zeer groot. Prediken is doorgeven wat de Heren zegt. Zoals Jona te horen kreeg van de Heren, spreek nu de woorden die ik tot u spreek, niet meer en niet minder. Dat betekent ook dat we uit moeten kijken met zoiets als preekbespreking. Dat hoor je soms wel eens zeggen. Preekbespreken, gaan we de preek bespreken? Nou, dat gebeurt ook op de universiteit. Een docent bespreekt een preek of een preekschets met zijn studenten. Maar daar is nog een oefening als het ware. Als iemand predikant is, dan moet men wel spreken naar aanleiding van de preek. Maar we moeten ervoor bewaard worden om iedere preek te gaan analyseren. En dat ga ik uitleggen aan de hand van een voorbeeld. Het gebeurt wel eens heel af en toe dat ik met een bos bloemen thuis kom. Dat moet je doen als man hoor, regelmatig. Denk er maar eens aan als je nog een vrouw mag hebben tenminste. Maar je zou toch vreemd opkijken als die vrouw, ze zeggen dat is een prachtige roos. Even kijken hoe die roos in elkaar zit en ze gaat al die blaadjes eruit trekken. Nou je geen roos meer over. Ik ben bang dat heel veel mensen zo met de prediking omgaan. Zoals iemand die de blaadjes van een roos uittrekt, blijft er niets over. Prediking is geen toespraak, geen lezing, maar verkondiging van het heil Gods in de Heere Jezus Christus voor een arm en ellendig volk dat door de werking des Geestes in een weg van missen, zoeken en vinden leert op de naam des Heren te betrouwen. Prediking, bekendmaken namens een ander met een hoofdletter het heil van de goede boodschap, de boodschap van de overwinning in Christus, die is gestorven en is opgestaan uit de doden en leeft tot in eeuwigheid. Dan wordt de hoop naar voren gebracht. Die hoop moet al ons leed verzachten. Zo dicht eenmaal naar ik meen Hieronymus van Alphen. Uitziende naar de toekomst. Naar de toekomst des Heren. Maar dat is ook een andere kant. En we noemden dat al eerder. Zoals er die smalle weg is die ten leven leidt. Zoals er die brede weg die ten verderven leidt. En ook op die brede weg wordt wel van hoop gesproken. Maar dat ligt heel onderscheiden. Bunyan noemt in zijn christenreis hoe christen bij het gaan door de Joodsjordaan ondersteund wordt door hoop. Maar er is ook een veerman ijdele hoop. Waarbij iemand overgezet wordt over de Jordaan en hij denkt, Hij denkt dan zo wel in de hemel te kunnen komen en het is een eeuwige vergissing. In de prediking hebben we ook te waarschuwen voor de veerman ijdele hoop. Waarbij iemand gerustgesteld wordt in wat gemoedsgestalte. Waarbij iemand gerustgesteld wordt in zijn goede bedoelingen. In zijn uiterlijk net leven. Als iemand toch ieder het zijne kan geven. Als iemand wel eens aangedaan kan zijn en toch. Het is Jezus niet. Want daarom zeiden we eerder in onze toespraak. Als de Heere gaat werken. Dan wordt vijandschap in ons leven openbaar. Dan leren we onze zonde kennen. Onze verlorenheid kennen. En daar in die weg wordt hij geleerd die de weg, de waarheid en het leven is. En die gekomen is niet om zoek te zoeken en zalig te maken wat zichzelf al wat bekeerd had. Wat zichzelf al wat vernieuwd had. Maar die is gekomen om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. Christus Jezus is alleen onze hoop. Alleen onze verwachting. Alleen onze toekomst. Maar als we nog buiten dat bloed kunnen leven. En buiten dat bloed kunnen sterven. Dan is het een hoop die een hoop der spinnekop is. Maar niet de hoop die bedoeld wordt in de schrift. In Christus Jezus. Die alleen de hoop is van het evangelie, zoals het evangelie verkondigd wordt door het woord der waarheid, zoals in het vijfde vers staat van Colossense 1. En die hoop van het evangelie, die gepredikt wordt, die wordt bewaard. Petrus schrijft erover een erfenis die in de hemelen bewaard wordt voor u. Alsof hij wil zeggen, bij de mens is dat niet veilig. Als wij het moesten vasthouden, dan was het verliesbaar. Maar het ligt vast in hem. Daar moet de prediking op gewezen worden. Maar ik dacht nog even verder. Het leven van de hoop in de prediking. Ik wil er nog kort iets aan toevoegen. Het leven van de hoop in de bediening der sacramenten. Ten eerste in de heilige doop. Ik zeg er maar kort iets van. In de heilige doop wordt het kind erop gewezen. Al begrijpt dat kind er totaal niets van op dat moment. Er worden de ouders erop gewezen. Dat de Heere de eerste en de laatste is. Dat hij het begin en het einde is. En dat de zaligheid alleen in hem is. En dan moet u eens opletten, die drie stukken van de catechismus, die wijzen op de vastigheid in Christus, komen net zo voor in het formulier om de heilige doop te bedienen. De heilige doop wijst ons op de vastigheid buiten onszelf in Christus Jezus. In hem, die dan zegt, ik ben de Heere uw God, die uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Dus ook geen afgoden die u van die enige hoop afvoeren. Dat is het eerste wat ik kort wil zeggen over de hoop bij de heilige doop. Ik heb namelijk de tijd tot 12 uur. En ik hoop dat mijn horloge wat voorloopt. Want ik heb nog eentje. Ik ben natuurlijk gaan zoeken in onze belijdenisgeschriften. Waar wordt nu over de hoop gesproken? Nou, op verschillende plaatsen. Maar één plaats wil ik toch in het bijzonder noemen. Dat staat in mijn belijdenisgeschrift wat nieuwer is dan de geloofsbelijdenis van Athanasius. En ouder dan de Nederlandse geloofsbelijdenis. Ik sta er berucht om in de plaats waar ik gestaan heb. En nu staat dat op de aannemingsavond dat ik vraag hoeveel belijdenisgeschriften heeft de hersteld hervormde kerk. En dan moeten ze niet antwoorden 3 of 6. Want dat antwoord is fout. Dit komt uit de catechismus van Genève. Inderdaad, een belijdenisgeschrift van de hersteld hervormde kerk en ook van de Nederlandse hervormde kerk voor 2004. In dat spoor willen we dan ook verder gaan. De catechismus van Genève, door Calvijn zelf opgesteld, staat helaas niet achter in onze Bijbeltjes. Zou wel moeten. Daar wordt gesproken over de hoop, let op, in het heilig avondmaal. In zondag 51, overigens de catechismus van Genève heeft in zijn oorspronkelijke vorm 55 zondagen. In zondag 51, vraag en antwoord 340, daar staat het volgende. Predikant, laat ons over het avondmaal spreken. En ten eerste, wat is de betekenis hiervan? En dan moet het kind antwoorden. Onze Heere heeft het ingesteld om ons te verzekeren dat door de gemeenschap met zijn lichaam en zijn bloed onze zielen gevoed worden in de hoop van het eeuwige leven. Hoop. Dus ook bij het sacrament van het heilig avondmaal. Dat onze zielen gevoed worden door Christus met zijn lichaam en bloed in hem. In de hoop van het eeuwige leven. Kijk. En dat past nu precies bij wat we in het begin van ons referaat noemden bij Calvijn. In de overdenking van het eeuwige leven. Maar wat veel belangrijker is. De Heer Jezus heeft zelf gezegd bij het heilig avondmaal. Doe dat tot mijn gedachtenis. Doe dat totdat ik wederkom. Doe dat. Opdat uw ogen gericht mogen zijn. Naar hem. Die eenmaal zou komen op de wolken. Zoals de discipelen hem zagen opvaren. Om te oordelen. De levenden en de doden. Hoop. In de prediking. Hoop bij de heilige doop. Hoop bij het heilig avondmaal. Hoop op God. Want ik zal hem nog lopen. Hij is de verlossing mijns aangezichts en mijn. Zij zo.
Dominee van Rooyen, hartelijk dank voor uw lezing en het onderwijs dat we van u ontvingen. Het was dan weliswaar geen wiskunde wat we kregen, maar u hebt ons het nodige voorgehouden vanuit de Heilige Schrift. Hartelijk dank ervoor, beterschap en een goede reis terug naar het goede Oldebroek.
Dank u. Maar ik hoop toch dat mijn ouderling me afzet in Oosterwolde.
Jawel, maar u bent burgerlijk. Behoort u tot de gemeente Oldebroek. Dat mag dan kerkelijk zo anders leven. Maar burgerlijk bent u wel degelijk een plaatsgenoot van mij.
Dat is zeker waar. Het is ook goed dat u als voorzitter het laatste woord hebt in deze.
Dan moet ik nog wat zeggen. Voordat we eindigen de volgende mededelingen. Het zou kunnen zijn dat u niet genoeg geld meegenomen hebt. Daar hebben wij in voorzien door u in de gelegenheid te stellen een machtigingskaart in te vullen. Dan wel voorzien van uw handtekening, zodat we het bedrag dat u ons graag gunt ook tot onze beschikking kunnen krijgen. Dat is één. Tweede plaats, er zijn een aantal genodigden. Ze worden verzocht om even te wachten en dan zal broeder Beekman hen begeleiden naar spiekenzaal 1B, waar u de maaltijd dan met ons kan gebruiken. Dan stel ik voor dat we nog gaan zingen twee versen van psalm 89, het eerste en het 20ste vers. Ik zal even zingen van Gods goede tieren heen. U waart al een tijd vermelden door mereen. Gedenk de smaad die elk van uw knechten leidt. En we proberen wel om precies 1 uur weer te beginnen. En na het zingen van deze psalm zal dominee Verrooyen met ons eindigen. Psalm 89, 1 en 20.
laten we onze zegen vragen voor de maaltijd. Here, zo gekomen aan het einde van deze ochtendvergadering, past het ons om uw naam te danken dat uw woord mocht klinken. Niet alleen in de meditaties, de overdenking, maar ook waar uw woord zelf gelezen werd. Ook waar dat woord werd voorgehouden aan koning Willem-Alexander. Ja, heren, dat woord mag ook iedere rustdag klinken, de prediking, in de huizen. En geef dat het ook de beleving mag zijn. Dat woord kan mij, ofschoon ik alles zou missen, door zijn smaak en hart en zinnen streden. Maak in uw woord onze gang en treden vast. En doe ons gaan. In uw weg. Maak ons uw wegen door uw woord en geest bekend. En dat we ook mogen kennen die oefeningen van geloof, hoop en liefde, gewerkt door uw heilige geest, die hart en weder baart en geeft verlichte ogen des verstands. Dat we die hoop mogen kennen op u. En dat het mag zijn, en u wat verwacht ik, o Heere, te midden van alle aanvechting en bestrijding in het ondermaanse, mijn hopen is op u. Heere, gedenk ons zo in het verder van deze dag. Ook vanmiddag nog een goed samen zijn geven, dat alles met orde en stichting mag geschieden. Wil onze vriend en ambtsbroeder den Oude daarin ook ondersteunen, nabij zijn. Wil uw rijke zegen nog geven en dat er ook een goed samen zijn mag wezen. Wil blijk geven van uw nabijheid en uw leiding. En dat vragen we niet alleen voor de mannenbond van de Herstelde Vormde Kerk, maar ook van die van andere kerkgenootschappen, heren. Het is niet altijd even gemakkelijk en we merken het ook in deze tijd, hoe de duivel rondgaat als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, maar geef dat er steeds ook maar aandacht mag zijn voor het bestuderen van uw woord en dat daartoe de mannenbonden ook dienstbaar mogen zijn. En u mogen ook spijs en drank gaan gebruiken, heren. Wil uw rijke zegen er nog over schenken. Onze broze lichamen nog versterken. Gedenk ook waar nood en gebrek is. Gedenk ook daar waar mensen het niet tot zich kunnen nemen. Wees daar ook nabij. Heren, dat we het alles zouden mogen aanvaarden, maar zo dat het ons op de knieën mocht brengen voor u. Gij zijt toch de milde geven alles goeds, ook van wat we nu mogen gebruiken. Wil gij dan zo horen, heren, en dat uit louter genade alleen om Jezus willen. Amen. Ik wens u dat het u wel mogen smaken. En u hebt gehoord, 1 uur weer hier terug. En de voorzitter bedoelt vanmiddag.